90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Dit is de voetbalpodcast van 16 december. Leuk dat je luistert. We gaan terugblikken op de bekerwedstrijden van gisteravond. De uitschakeling van Feyenoord in het bekertoernooi. En we gaan ook praten over de crisis bij FC Utrecht. En dat gaan we vandaag doen met Sjoerd Mossou. Die natuurlijk in extase is na de zege van NAC Breda op FC Utrecht. Dus jij hebt nog een dag extra Polonaise gelopen natuurlijk, of niet?
Nou, om eerlijk te zijn, Etienne, er moeten wel heel veel gekke dingen gebeuren. Wil ik van een leeg stadion in extase raken.
Ja, dat weet
maar
ik.
Het was wel een aangename verrassing.
Ja.
Ik had er niet op gerekend.
Nee, dat zijn van de Excelsior Maassluis. Zijn ze ook nog 2 dagen dronken, denk ik, na die zege op Emmen toen. Dus ik denk dat zijn van die dingen die het seizoen toch even maken, toch? Zo in december.
Ja, dat is een kleine oppepper.
Ja, dat snap ik. Hey, voordat we over het voetbal gaan praten, wat we gisteren hebben gezien in de beker, nog even wat historische feiten doornemen op deze 16 december. Kijk hoe jouw kennis is.
Maak me gek, jongen.
1899, de oprichting van AC Milan door Engelse immigranten. Grappig genoeg wint AC Milan in 2007 op deze dag ook gelijk de wereldbeker voor clubteams in Yokohama. Dus het is wel een AC Milan dagje op 16 december. En op 16 december 2019 ontslaat PSV Mark van Bommel. Dus die kreeg vandaag 2 jaar geleden zijn congé.
Nou ja, verrek.
Ja.
Dat weet ik nog. Toen Milan opgericht werd, dat wist ik niet meer. Dat ben ik vergeten. Maar van Bommel stond er wel iets van bij.
Ja?
Leuke weetjes, wederom. Etienne, hulde voor deze rubriek.
Ja, heel goed. Nou, laten we doorgaan naar het voetbal van gisteravond. Feyenoord, ja, Arne Slot zei het na afloop alweer.
Uiteindelijk gaat het er niet om of je dominant bent of je de meeste kansen hebt. Uiteindelijk gaat het erom dat je wedstrijd wint. En dat hebben we vandaag niet gedaan.
Hij noemde het een structureel probleem. Ze scoren te weinig.
Ja, hij heeft dat al eerder benoemd. Hè?
Ja.
En dat is ook een gegeven. Ze hebben te veel kansen nodig om een goal te maken. Nou ja, dat baseert hij toch ook wel op de simpele statistieken. En ook op de ingewikkelde statistieken. De expected goals.
Ja.
Daar kun je moeilijk ongelijk in geven. Dat is een gegeven. Maar moet ik wel zeggen dat deze wedstrijd... Dit was wel weer, ook wel weer typisch zo'n bekerwedstrijd. Waarin dingen ook wel wat gekker lopen dan dat je normaal zou verwachten. Een elftal Twente dat eigenlijk heel zwak speelde. Maar wel voortdurend voelt van het is een bekerwedstrijd. Als we in de wedstrijd blijven, houden we een kans. En dat gevoel hielden ze tot het einde in stand. En daar werden ze nog voor beloond ook.
Ja, maar dit zijn de wedstrijden. Ja, dit is hoe tegenwoordig iedereen tegen Feyenoord speelt. Toch ingraven en dan op de counter hopen dat je die 1-2 kansen die je krijgt benut. Want die krijg je toch altijd wel.
Ja. Ja, de strategie is helder. Dat is wel de manier om het te doen tegen Feyenoord. Tegelijkertijd, dit was natuurlijk ook gewoon de wedstrijd van Oenerstal.
Nou,
alweer. En die pakte toch een balletje of 5 cruciale ballen. En wel meer trouwens dat hij er pakte. Maar nee, god, je kunt niet zeggen dat dit nou te danken was aan de strategie van FC Twente. Want Feyenoord was natuurlijk gewoon veel beter. En die hadden die wedstrijd makkelijk kunnen winnen.
Maar... hoe werkt dit dan door? Want op een gegeven moment, als dit natuurlijk vaak te vaak benoemd wordt en dat dit een structureel probleem is, dat gaat dan ook in de koppen van spelers zitten, toch? We scoren weer niet, we scoren zo moeizaam, het is allemaal zo lastig.
Zeker, daar moet je een beetje voor oppassen. Daar moet Arne Slot zijn amateurpsychologie misschien een beetje op aanpassen. Want dat is inderdaad, je moet dat niet iedere keer gaan benadrukken en gaan herhalen. Ik had dit denk ik gewoon als een op zichzelf staand incident beschouwd. Deze wedstrijd. Het was ook een bekerwedstrijd. Het was ook raar hoe het verliep. Bovendien, voor Feyenoord is het natuurlijk onder de streep niet heel erg dat ze uit het bekertoernooi liggen. Die spelen zoveel wedstrijden met zo'n smalle selectie,
ja.
Dat het uiteindelijk misschien wel een zege is.
Ja,
dan zullen ze dat uiteraard niet toegeven.
Nee, Mikkels zei het gisteren ook al. Als ze dan hadden mogen kiezen. Hè, als ze kunnen kiezen tussen Conference League, competitie en de beker. Dan zouden ze nu als Feyenoord zeggen. Nou weet je wat, die beker als we daar vanaf zijn is prima eigenlijk een beetje. Dat zullen ze nooit hardop zeggen. Maar dat is natuurlijk wel...
Nee, ja, dat klopt. En tegelijkertijd, bijvoorbeeld een club als Feyenoord. Wat een beetje het risico wel is. Altijd is dat je dan die beker toch niet zo heel erg vindt. En dat je dan vervolgens in januari, februari eigenlijk overal uitlicht. Dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Ja, dat zit er natuurlijk ook best in. Feyenoord presteert al op de toppen van ze kunnen dit seizoen. Dus de vraag is maar hoe lang ze het volhouden.
Zou dit ook richting die klassieker van komend weekend juist misschien wel kunnen werken? Dat ze nu uitgeschakeld zijn en dat ze... ook al hebben ze verlenging gespeeld en is het zwaar geweest?
Nou, dat lijkt me wat vergezocht, eerlijk gezegd. En wat volgens mij vooral een rol speelde inderdaad, is dat ze 120 minuten toch wel tot het uiterste moesten gaan. Daar zaten ze natuurlijk niet op te wachten, vooraf. En ook tijdens het wedstrijd trouwens niet. Want dat is, het is nu donderdag. Ze hebben natuurlijk wel nog genoeg dagen om een beetje te herstellen. Maar het is een gegeven dat Feyenoord al een seizoen lang een uitgebreid beroep doet op dezelfde kern van spelers. Hè? Dezelfde 12, 13 man. En Ajax, nou ja, goed, die konden tegen Barendrecht gewoon min of meer het tweede opstellen. En dat is natuurlijk ergens wel een voordeel. Zeker gezien het aantal wedstrijden dat je gespeeld hebt. Want voetballers moeten best, hè, ook in deze fase van het seizoen, 2 wedstrijden per week kunnen spelen. Maar als je al heel lang bezig bent in het seizoen, zoals Feyenoord al is, ja, dan wordt het op een gegeven moment kan het moeilijk worden. Maar voorlopig is dat nog geen probleem. En heeft Slot er ook zelf alle vertrouwen in dat gewoon geen probleem blijft. Hè? Bij AZ heeft hij het ook waargemaakt om eigenlijk een heel seizoen met min of meer dezelfde spelers te spelen. Dus hij is er goed in, maar we gaan het zien.
Ja, maar je merkt inderdaad wel, je vergeet bijna, Feyenoord is natuurlijk heel vroeg begonnen aan dit seizoen. Ook omdat ze die competitie moesten spelen, nog de voorrondes van de Conference League. Dus die hebben best wel nog wat extra wedstrijden in de benen zitten al vrij vroeg in het seizoen.
Ja, dat is niet om weer het wekelijkse spelletje Smit-bashen te doen. Maar Smit heeft natuurlijk heel vaak geklaagd over het aantal wedstrijden. En heeft zijn wissels heel vaak verklaard aan de hand van het moordende schema van PSV. Feyenoord heeft natuurlijk nog een zwaarder schema.
Ja, zeker.
Zeker met het gezien de smalte van de selectie.
Nou is Hans Kraaij altijd een kampioen in het tellen van doelpunten, hè, binnen een selectie. En we horen nu Slot een aantal keren al zeggen, goh, we scoren eigenlijk te weinig. We krijgen zoveel kansen. En nou heeft Feyenoord met Linssen iemand die 10 doelpunten maakt in de competities. En Sterre aan de voorhoede 7 doelpunten. Gusteel 9 doelpunten. Maar de man die eigenlijk bijna ook elke week speelt, Jahan Baks, heeft pas 1 goal gemaakt in 14 wedstrijden. En terwijl dat toch de man was in de tijd bij AZ die ook nog een doelkooltje of 20 mee kon pikken. Zit daar dan ook misschien een beetje het grote probleem?
Ja, als je puur naar die cijfers kijkt, als je ze individueel beschouwt en je kijkt naar de afgelopen 5 seizoenen van die spelers, kom je op zich aan genoeg goals, denk ik. Maar dan reken je Jahan Baks wel mee.
Ja.
Ja, en niet voor 1, maar in deze fase van het seizoen voor 7 of zo. Dat had natuurlijk wel veel verschil gemaakt. Het is eigenlijk de enige van de aankopen van Feyenoord die een beetje tegenvalt nog.
Ja, en cijfermatig dan, hè?
Ja, maar toch ook wel qua spel.
Ja. Ja, het is niet iemand die er bovenuit steekt, zeg maar. Wat je misschien wel verwacht had voor iemand die nu uit Engeland terugkomt en dan weer de Eredivisie ingaat.
Nee, exact. Maar van de aankopen werd hier het meest van verwacht. En daar is het tot nu toe het minst van terechtgekomen.
Ja. Even terug naar die wedstrijd NAC Utrecht. René Haken, die zei na afloop bij RTV Utrecht het volgende.
Ja, dat vind ik wel. Als je de laatste wedstrijden in verhouding te weinig punten haalt voor het aantal wedstrijden dat je speelt en je vliegt tegen NAC uit de beker, ja, dan lijkt mij dat het crisis is, ja.
Dus dan weet je wat er gaat komen als iemand dit zegt, als de trainer dit zegt.
Nou, hij stelde zich best wel kwetsbaar op. Hij gaf ook nog aan, ik weet niet of dat dit interview was of een andere, waarin hij eigenlijk zei van, nou, de spelers moeten maar zeggen of ze nog met me zien zitten. Dat legde hij echt gewoon zo open op tafel. Ik moet zeggen, het verraste me een beetje. Want inderdaad, de laatste weken houden het niet over met Utrecht. En valt het allemaal een beetje tegen. Maar eigenlijk stond René Haken er best wel goed op. Ook gezien de manier waarop Utrecht voetbalde in de grootste fase van de competitie.
Maar na Ajax is misgegaan en na Ajax is het klad erin gekomen. Ze wonnen bij Ajax en daarna was het allemaal nederlagen of een gelijk spelletje.
Is er gegeven, maar de recensies over René Haken waren altijd erg positief. De buitenwacht was altijd van mening dat het maar een saaie duikelaar was. En in werkelijkheid was hij er eigenlijk best wel te spreken over zijn vakmanschap, ook de spelers. Ja, dan zou het jammer voor hem zijn als hij alsnog omvalt. Want het is inmiddels wel een zorgwekkende reeks. Dat ben ik wel met hem eens. Hij kaart het zelf notabene.
Ja, gelukkig. Dan kunnen we dat gewoon zeggen. Dus
haalt hij de kerst?
Hij heeft nog 2 wedstrijden tot aan de kerst.
Oh, daar is hij hoor.
Ja, natuurlijk.
Ja, mooi. Nee, de kerst haalt hij wel. Dit is hetzelfde geval als bij Fortuna Sittard. Dit gaan ze natuurlijk tot de kerst proberen te rekken. En dan gaan ze, zoals dat zo mooi heet, evalueren.
Ja, want hij heeft een aflopend contract voor de duidelijkheid. Hè? Na dit seizoen loopt zijn contract af. Dus dan kan je zeggen, ja, we gaan gewoon kijken wat er gaat gebeuren. Hoe we dit kunnen aanpakken. Maar als ze in de komende twee wedstrijden geen punten pakken, dan weet je wat er aan de hand is, toch?
Ja, dat lijkt mij ook. Maar goed, ik kan niet in het hoofd van Van Zeumeren kijken. Tot een paar weken geleden waren ze enorm tevreden over René Haken. Dus misschien zijn ze verstandig en denken ze van nou, dit komt wel weer goed. Dat kan ook, hè. Je hebt ook ontslagen die je misschien verwacht en waar de club eigenlijk min of meer voet bij stuk houdt. En daar uiteindelijk voor beloond wordt. Dat zie je ook.
Dan denk ik ook wel een beetje wie dan bij Utrecht. Ja, er zal altijd wel iemand instappen. Maar ze hebben natuurlijk geprobeerd met grote namen. Dan heb je nu de relatief wat onbekendere René Haken. Maar daar is iedereen lovend over. Wat wil je dan ook met Utrecht natuurlijk, hè?
Nee, dat klopt. En tegelijkertijd, als je als FC Utrecht zijnde de top wil bestormen, dan heb je misschien ook een coach nodig die daarin nog net wat meer brengt dan een type als René Haken. Ondanks dat het een hele bekwame en prima trainer is. Kijk, je moet niet voor een grote naam gaan om de grote naam. Je moet gewoon scouten naar een trainer waarin je het absoluut ziet zitten. En ik wil niet Code Eagles bang maken, maar denk aan een trainer als Kees van Wonderen die het voortreffelijk doet. En daar zijn er meer van. Dan kun je ook, is gedegradeerd met Emmen, maar je zou er ook bij wijze van spreken de Dick Lukien in kunnen scharen. Maakt niet uit wie je daarvoor in je hoofd hebt. Dan moet je goede research naar doen. Maar ga voor vakmanschap, waarvan je in ieder geval denkt dat die trainer je verder kan helpen.
Want is er een FC Utrecht DNA te ontwaren? Is er iets waarvan je zegt, dit is echt typisch Utrecht? Zoals je dat bij de Graafschap bijvoorbeeld hebt of bij andere clubs?
Ja, toch wel. Ja? Toch wel. Bij Utrecht denk ik persoonlijk toch echt wel aan de cupfighter elftallen, de vechtelftallen zoals die, hoe lang is dat geleden? 10, 15 jaar geleden waren met Stijntje Vreven als bek en Zwaanswijk in het centrum en Michael Mons in de spits. Dat waren elftallen die wel enorm met het mes tussen de tanden speelden. Dus als je dan toch een DNA, het is een beetje cliché natuurlijk, zeker dat mensen niet tanden. Maar als je dan toch een Utrecht DNA moet benoemen, dan is het dat wel. In de Galgenwaard hebben ze wel van die jaren gehad dat elftal er enorm veel energie in pompte. En dat daar het publiek erachter ging staan. Dat past wel voor mijn gevoel het beste bij Utrecht.
Ja. Moet jij René Haken nog wel even bellen over de definitie van crisis of niet? Want hij benoemt zelf dat het crisis is. Maar jouw definitie van crisis is toch als de bus wordt opgewacht.
Ja, maar ik weet niet hoe dat precies werkt in coronatijden.
Oh, dat is waar, worden bussen, ja.
Ja, worden bussen minder opgewacht of juist meer? Ik weet dat niet goed. Maar het is inderdaad zo, zolang de bus niet wordt opgewacht, hoeft René Haken zich nog geen grote zorgen te maken.
Nee, dat is ook weer waar. Ajax en PSV hadden relatief easy avondje natuurlijk. Hè. Het is bekervoetbal deze fase. Je kan het slechter treffen natuurlijk in de loting.
Ja man, tuurlijk. Dat was ideaal. Fortuna dat met een soort tweede elftal kwam. Omdat ze de competitie belangrijker vonden. Notabene op bezoek bij PSV. Dat kwam ze natuurlijk lekker uit. En Barendrecht, ja god, het is een mooi verhaal. Je krijgt altijd weer die glazenwassers die dan opeens opduiken in de krant. Ja. Dat was voor Ajax natuurlijk ideaal. En Ten Hag maakte denk ik de logische keuze om daar een paar andere jongens een kans te geven.
Snap jij het als trainer van Fortuna dat je niet met je sterkste opstelling gaat spelen tegen PSV? Zeker in deze fase. Hè? Ik snap dat je de competitie misschien wel belangrijker vindt. Maar voor Fortuna is elke ronde toch wel weer winst die ze halen.
Ja, ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik had er nog niet zo diep over nagedacht. Normaal gooi je er een kwartje in en gop ik dan een eigenwijs menigje.
Een kolompje, een menigje, een dingetje.
Dat wordt van ons verwacht. Ja. In deze pool van Jolijn. Ik had hier nog geen seconde over nagedacht. Je hebt denk ik wel gelijk. Waarom zou Fortuna niet het aantal wedstrijden kunnen spelen dat ze gespeeld hebben? Die spelen geen Europees. Dan kun je maar net zo goed het ritme een beetje inhouden, lijkt mij. Alsof ze zo'n ongelooflijk moordend speelschema hebben. Dat hebben ze natuurlijk in Nederland helemaal niet.
Nou, misschien vinden ze dat wel. Is daarom dat het ook zo slecht gaat natuurlijk. Hebben ze wat meer rust nodig bij Sittard? Dat gewoon even wat meer adem kunnen halen?
Dan moeten ze heel snel een nieuwe inspanningsfysioloog nemen.
Dat denk ik ook, ja.
Ik weet er nog wel een.
Ja, is er nog iemand beschikbaar?
Nou, Raymond Verheijen geeft tegenwoordig allerlei cursussen over heel de wereld. Wat overigens ook helemaal niet verkeerd is. Maar die is vast niet te beroerd om Fortuna Sittard nog even een adviesje te voorzien.
Nee, precies. George zult nog wat tipjes geven en dan door. We moeten toch even langzaam wat over die klassieker gaan hebben. Die wedstrijd die op het programma staat komende zondag. En dan is het toch in een leeg stadion. Dat is natuurlijk altijd in het nadeel voor Feyenoord, denk ik. En in het voordeel van Ajax. Die Kuip is een extra wapen natuurlijk. Daar zal iedereen toch eventjes van balen bij Feyenoord dat ze dat zonder publiek moeten spelen.
Tuurlijk is het altijd ontzettend jammer. Ik vind het zelf ook jammer. Ondanks dat ik mijn hart vasthield, had ik me toch ook wel heel erg verheugd op de ontvangst van Steven Berghuis, als ik heel eerlijk ben. En dan heb ik het niet over de excessen, want die kunnen me gestolen worden. Maar dit soort extreme verhalen horen natuurlijk wel een beetje bij voetbal. Hè? En dat zijn toch dingen waar je ook als journalist op verheugt. In de zin dat op voorhand natuurlijk een spektakel had opgeleverd. En een setting die je eigenlijk zelden ziet. Die maar eens in de zoveel jaren voorkomt. Of het nou een nadeel is voor Feyenoord. Ik betwijfel dat eerlijk gezegd.
Ja?
Nou, we was eerder beweerd. En ik geloof er eigenlijk nog steeds wel in. Dat die klassieker die is ook heel vaak veel te groot gemaakt in Rotterdam. En dat uitte zich nog niet eens zozeer in die wedstrijden in de Kuip. Want daar haalden ze ook nog wel eens een puntje. En af en toe wonnen ze. Maar over de hele linie viel dat natuurlijk heel vaak tegen. Of valt dat heel vaak tegen, die Feyenoord-Ajax. En zeker in de fase dat er dan werd gezegd. Ja, nu is het moment om Ajax te pakken. Weet je wel, dat had je dan ook altijd. Nou, dat waren meestal de meest kansloze nederlagen. Dus misschien is het ergens ook wel goed dat die opgefoktheid die er altijd om die wedstrijd heen zit. En dan met name in Rotterdam. Dat er nu een beetje af is. Dat Slot zich eigenlijk puur op voetbal kan richten in deze wedstrijd. Het wordt natuurlijk qua voetbal ook een super interessante wedstrijd. Qua spelstijlen.
Ja, zeker. Want dat kan redelijk op en neer gaan natuurlijk. En kijken wie de beste aanval heeft en het afjagen. Dat wordt ook wel interessant.
Zeker. En wat Ajax doet, of waar Ajax moeite mee heeft. Nou, dat is toch ook wel een beetje die speelstijl die Feyenoord hanteert. Kijk, je kunt tegen Ajax heb je eigenlijk twee extreme recepten. Of je bouwt de hele boel volledig dicht, zoals Go Ahead min of meer deed. Of je houdt voortdurend druk op de bal. Nou, die tweede variant is natuurlijk bij uitstek wat Feyenoord goed beheerst. Dus dat wordt wel echt een boeiende wedstrijd. En zonder publiek is altijd KUT. Maar voor Feyenoord hoeft het niet per se een nadeel te zijn, denk ik.
Alhoewel, ik denk dat er voor de deur nog wel wat publiek zal staan, toch? Of niet?
Ja, er zullen wel een paar jongens met fakkels staan.
Ja.
Dat verwacht ik ook. En de beroemde laatste training, tegenwoordig ook een enorme hype, die zal ook wel uitgebreid bezocht worden, vermoed ik zo. Ook bij Twente vlogen we allerlei vuurwerk het stadion in. Dus waar ik trouwens aan moest denken, jaren geleden, dat is echt heel lang geleden, volgens mij ergens in 2008 of zo, toen heeft NAC nog een keer een straf gekregen voor een wedstrijd zonder publiek. Wegens vuurwerk. Kun je maar niet meer voorstellen dat toen gebeurde.
Nee.
Tegenwoordig krijg je een boetetje, maar dat is echt serieus gebeurd. NAC heeft ooit een wedstrijd tegen Heracles publiek moeten spelen vanwege het afsteken van wat fakkels. Anyway, een wedstrijd zonder publiek, dat is als straf inmiddels een beetje ironisch geworden ook. Dus dat zit er ook niet meer in.
Nee.
Maar ik moest daaraan denken. En je ziet tegenwoordig zoveel vuurwerk dat je bijna, nou ja, dat je bijna gaat vermoeden of het nog, dat je je af kunt gaan vragen of het nog wel zin heeft om er überhaupt iets tegen te gaan doen.
Hey, dat fenomeen, die laatste trainingen, dat is zo'n ding dat voor zo'n klassieker, zeker rondom de klassieker, die laatste training, dat die selectie dan nog een keer met fakkels wordt toegezongen. En dat gebeurt zowel bij Ajax als bij Feyenoord. Waar komt dat vandaan? Wat is dat ineens dat het zo'n ding is geworden ooit?
Ja, dat weet ik ook niet eigenlijk. Meestal ontstaat zoiets min of meer naturel. Dat is dan één club die daar dan mee begint. En die dat met een groepje opeens afspreekt. En zegt van, nou, we gaan de laatste training gaan we ze nog één keer heel hard aanmoedigen. Maar inmiddels is dat overgewaaid naar alle derbies en alle clubs. Want je hebt ook de Friese derby nog, hè, dit weekend.
Ja, heb je ook nog, ja.
Dat wil ik niet vergeten.
Nee.
Ja, dat gaat natuurlijk ook weer precies hetzelfde gebeuren. Je kunt het allemaal uittekenen. met vakkels, capuchonnetjes op. En dan voor de laatste training het elftal nog één keer een hart onder de riem steken. En weet je wat ik altijd het mooiste vind? Ik wil niet helemaal niet cynisch doen, want ik vind het er af en toe ook wel mooi uitzien. En ik hou van de hartstocht van supporters. Maar wat ik altijd mooi vind, is dat je er dan altijd bij hoort. Bij welke club het ook is. Mooi hè dit, hè? Dit kan alleen mee. Puntje, puntje. Cambuur. Dit kan alleen bij Feyenoord. Dit kan alleen bij NAC. Weet je wel? Dat maken die supporters elkaar dan ook allemaal wijs. Terwijl ze allemaal hetzelfde doen.
Ja, wat voor effect zou dat hebben op spelers, vraag ik me ook wel eens af. Weet je, ik denk ook wel eens als je dan een grote wedstrijd of een derby moet spelen, je speelt dat tegen elkaar. En dan ineens staan er allemaal van die gasten met van die capuchonnetjes en met die fakkels langs het veld. Denk je, heeft het nou een louterend effect? Denk je dan, moah, lekker, het is een leuk potje. Of zou je, ja, ik weet het niet.
Ja, ik denk dat heel erg per speler verschilt ook. En er zijn jongens, nou dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want ik heb daar ook wel spelers wel eens over gesproken. Of ik heb dat wel eens geobserveerd hoe dat dan ging. Kijk, je hebt spelers die vinden dat helemaal niks. Die voelen zich eigenlijk gegeneerd. Die vinden het eigenlijk een beetje triest. dat zullen ze nooit zeggen, maar dat vinden ze. En je hebt ook een groepje, een groep spelers die een beetje geïntimideerd is. Dus die echt wel een beetje onder de indruk raakt van dat soort taferelen. En dan heb je ook nog een soort middengroep. En dat zijn zeg maar de Dirk Kuyts en John Heitinga's van deze wereld. En die omarmen dat heel nadrukkelijk. Dus die gaan juist met gebalde vuisten in de lucht naar die supporters. En,
ik zie het ook voor me klappen. Nu, ja.
Ja, ja. En die bespelen dat maximaal. En dat zo is het volgens mij een beetje. Iedere speler kijkt daar anders naar. Maar je hebt ook absoluut cynische spelers die denken, oh jee, daar heb je ze weer. Ja, helaas.
Ja, maar het hoort ook wel weer. Het mooie is dat het inderdaad, je zit te wachten op zaterdag dat de beelden komen en dat zoiets gebeurt. En je zit ook te wachten op de zondagmiddag dat er een bus aankomt, een spelersbus aankomt en dat dan die fakkels daar staan. En dat die sfeer een beetje geladen gaat worden. Want er moet wel iets van sfeer komen rondom die klassieker eigenlijk, hè?
Daar ben ik het helemaal mee eens. We zitten hier nu een beetje flauw te doen over die taferelen. En dat is ook op zich helemaal niet erg. Maar ik ben blij dat er nog iets van entourage is rond die stadions. Want die lege tribunes zijn al treurig genoeg. Dan heb je in ieder geval nog een beetje het gevoel dat je een klassieker gaat kijken zondagmiddag.
Zou bij ESPN ook zo kunnen zijn dat we een geluidsman voor Ajax krijgen en een geluidsman voor Feyenoord die dan allebei de spreekkoren een beetje erin kunnen mixen? Dat zou op zich wel, dat je ieder je eigen spreekkoren tussendoor kan mixen.
Ik zou dat een goed idee vinden, maar dan moeten ze wel een paar spreekkoren eruit filteren, denk ik.
Dat vrees ik ook, ja. Dat is misschien op zich wel handig.
Dat is misschien wel handig, maar ik ben er op zich wel voorstander van. Want ik heb me al een paar keer geërgerd aan de geluidsband-DJ. Die namelijk niet let op welke club er speelt. Nee. Dus dan zie je bijvoorbeeld Top Os. En dan hoor je opeens onophoudelijk hoor je dan een soort Argentijns gezang overal vandaan komen. Dat is altijd heel merkwaardig.
Ja.
Dus je moet een beetje kijken naar de cultuur van de club, vind ik. En misschien is dat wat te veel gevraagd. Maar die Argentijnse liederen, die hoor je maar in specifieke stadions.
Ja, bij Excelsior hoor je die vooral. En die hoor je niet bij Top Os.
Bijvoorbeeld bij Excelsior, ja. Nee, maar van dat ultragezang, dat doen ze bij dat onophoudelijke gezang, dat doen ze bij Ajax. En inderdaad niet bij Feyenoord. Dus je moet daar wel een beetje onderscheid in maken eigenlijk. Dus dat is een punt van kritiek aan de geluidsband-DJ van ESPN.
Ja, misschien dat ze dat nog eens een keer kunnen gaan rechtzetten als ze daar tijd voor hebben. Dat ze bij dit soort grote wedstrijden in ieder geval twee van die DJ's een beetje tegen elkaar wegzetten. Ieder zijn eigen geluidjes. En dan eens kijken dat het een soort van battle is ook voor de geluidjesmensen.
Ja, en iets sneller na een gemiste kans het bandje instarten.
Ja.
Dat is ook belangrijk.
Ja, dat je dan...
Dan is je al een minuut naast en dan hoor je daarna opeens oeh.
Ja, je moet zoeken in het systeem, hè, waar die staat. Je moet er zoeken onder een mapje, juiste club en dat geluidsfragmentje erin zetten. En dan, oh ja, dat was het.
Het lijkt mij ook heel lastig, maar goed, ieder zijn vak.
Dat is waar. Goed, we gaan dit weekend al het voetbal kijken. En we gaan daar morgen nog over vooruit bij blikken. De laatste wedstrijden worden dan nog gespeeld in de bekerronde, deze tweede bekerronde. Sjoerd, dank voor nu. En wat ons betreft graag tot morgen voor een gloednieuwe AD Voetbalpodcast.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.